Welkom kijker en luisteraar bij weer een nieuwe aflevering in seizoen 3 van de podcast van Je Ware Ik. En ook vandaag beloof ik weer een ontzettend mooi en diepgaand gesprek. En mijn gast vandaag luistert naar de naam Inge Hazen. Allereerst van harte welkom, Inge.
Dankjewel.
Even een korte introductie voor jou. Je bent momenteel op sabbatical, zoals dat zo mooi heet. Gaat straks ook nog even over hebben. Maar je bent opgeleid als toegepast psycholoog. En wij kwamen met elkaar eigenlijk in contact toen je mij een berichtje stuurde, naar aanleiding van een van mijn vorige podcasts. En wat mij raakte was dat je daarin eigenlijk meteen heel open was. Hè? Je was heel open over je achtergrond, over de reis in je nog jonge leven. Hè? Je bent 24 op dit moment, die je al hebt afgelegd. Waarin je eigenlijk kort aangaf van ik kom uit een gezin waarbij we eigenlijk al heel vroeg met verlies geconfronteerd zijn. En in ons gezin werd eigenlijk weinig gesproken daarover, hè? Weinig emotie daaraan toegekend. En daarop heb ik als symptoom daarvan op 19-jarige leeftijd anorexia nervosa ontwikkeld. En daarna ben ik eigenlijk keihard met mezelf aan de slag gegaan. Heb ik bewust gekozen voor het leven en ben ik eigenlijk op het punt waar ik nu ben. Dus dat even als introductie. Wat ik leuk vond om even mee te beginnen, je zei ik vind het ook spannend om me kwetsbaar op te stellen. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk, hè? Ik ben even benieuwd, hoe ervaar je dat op dit moment?
Ik merk nu ook dat mijn hart wat sneller aan het kloppen is. Maar het voelt ook heel goed. Zoals ik jou ook al vertelde toen we elkaar even spraken voorafgaand aan de podcast. Ik heb eigenlijk heel lang het grootste gedeelte van mijn leven in de schaduw geleefd. En vooral niet willen opvallen. En schaamte is ook wel een groot thema in mijn leven. Heel veel schaamte voor wie ik ben en voor wat ik had meegemaakt. De laatste tijd ben ik daar eigenlijk mee bezig om dat te doorbreken en uit de schaduw te komen.
Ja, mooi. En hoe bevalt dat, uit de schaduw komen?
Nou, heerlijk. Ik voel me zo vrij en het is zo fijn en je krijgt eigenlijk alleen maar positieve reacties. Ja. Dus ik voel me steeds meer zo'n vlinder die uit zijn cocon aan het ontpoppen is. En hoe dichter ik bij mezelf kom, hoe mooier dat wordt. Ja,
ja mooi hoe je dat beschrijft. Heb je een idee waarom er zo'n taboe op kwetsbaarheid ligt, hè? Die misschien steeds minder wordt, maar waarom ligt er zo'n taboe op?
Vind ik een hele goede vraag. Ik vind het echt moeilijk te bevatten eigenlijk ook. Omdat iedereen maakt dingen mee. En iedereen heeft schaduwkanten. Minder leuke dingen, minder mooie dingen. En juist dat maakt je heel erg menselijk. En eigenlijk sinds ik die ontdekking ook heb van ik worstel niet alleen met deze mentale issues. Of wat dan ook. En als je dat kunt delen met mensen, ook in gesprekken met elkaar, dat is zo'n mooie uitwisseling, die kwetsbaarheid. En waarom dat een taboe is, vind ik lastig te beantwoorden. Misschien dat mensen dat toch niet graag willen laten zien en graag hun beste beentje voorzetten. Ik denk een beetje de maatschappij ook wel, hoor, van alsof kwetsbaarheid je kapot kan maken, zeg maar. En je kan beschadigen. Dat die angst is er, denk ik, een beetje. Ja.
Nou, wat misschien heel wezenlijk is wat je ook zegt, hè. Op het moment dat je je kwetsbaar openstelt, krijg je daar positieve reacties op. En helpt het ook weer anderen om zich kwetsbaar open te stellen. Hè? Het is bijna een soort domino effect wat dan op gang komt. Herken je dat?
Ja, zeker. Dus ik laat mezelf ook heel erg op aan diepgaande gesprekken. Dus ik merk eigenlijk dat ik een soort van natuurlijke houding heb. Dat als ik iemand ontmoet, dat ik dan toch wel vaak de diepte wil ingaan met iemand. En ik vind dat heel boeiend om te horen wat iemand heeft meegemaakt. En hoe iemand de persoon geworden is die op het moment is. Dat hoop ik ook met deze podcast te bereiken. Van dat er toch weer een stukje taboe doorbroken wordt. En ja, dat.
Mooi. Ik wil graag een reis met je terug in de tijd nemen. Mm-hmm. Ja, want ik noem dat al even in de intro. Je vertelde dat je op jonge leeftijd al met verlies bent geconfronteerd in je nabije omgeving. Kan je daar wat meer over vertellen, over hoe dat is gegaan destijds?
Zeker, ja, dat begon rond mijn 14e met de suïcide van mijn tante. Dat was eigenlijk het eerste verlies waar wij als gezin mee geconfronteerd werden. En dat was meteen ook een heel heftig verlies. Niemand zag dat aankomen. Sowieso een overlijden door suïcide is heel moeilijk te bevatten. Zoals je in de introductie dus ook al zei, in het gezin waarin ik opgroeide, konden emoties er niet zijn. En dat ging eigenlijk een soort van altijd wel oké. Totdat je natuurlijk echt dingen mee gaat maken die heel veel emoties oproepen. Zoals zo'n overlijden. En eigenlijk sindsdien is er een soort van balletje gaan rollen. Hebben we als gezin moeilijke jaren gehad. Het jaar daarop overleed de moeder van mijn moeder, dus mijn oma. Mm-hmm. En weer daarna de moeder van mijn vader en daarna de tante van mijn vader. Dus eigenlijk in 4 jaar 4 grote verliezen. En zonder dus die vaardigheden om met die emoties om te gaan, was dat een pittige tijd. Ja.
Ik kan me goed voorstellen. Kan je nog herinneren hoe dat voelde destijds? Welke emoties je in je lichaam waarnam?
Als de eerste emotie die nu in me opkomt was een soort van verwardheid. Van, begreep dat ook niet zo goed. Ik was ook nog nooit eerder met de dood geconfronteerd. Misschien een goudvis of zo, maar niet op die manier. En dus echt wel een schok van, hoe kan dat nou? Ik heb ook heel lang het gevoel gehad, echt nog jaren, dat mijn tante zomaar weer door de deur zou lopen. Dus dat was heel moeilijk om te bevatten. En ook een leegte kwam wel vrij snel. Na het overlijden van mijn oma, gleed ik ook daardoor in een depressie. Mm-hmm. En toen was het een grote leegte. Ja.
Ja. Heb je bijvoorbeeld gehuild in die tijd, hè, van die overlijdens?
Ik denk het wel, maar dat voelt een beetje als een... hoe kan ik dat uitleggen? Een robotvorm van huilen, zeg maar. Van je weet, het is gepast om te huilen en het is ook fijn om te huilen, maar het kwam niet echt vanuit de kern, zeg maar, dat verdriet. Mm-hmm.
Dus dat echte verdriet, wat je ongetwijfeld ook voelde en ervaarde, dat bleef eigenlijk binnen zitten. Dat bleef.
Ja, precies. Ja, net als al die andere emoties. En vooral verdriet was een hele moeilijke emotie. Dat leerde ik heel snel om dat in te slikken. Mm-hmm.
Ja. Je noemde al even, hè, op een gegeven moment voelde ik dat ik in een depressie gleed, als het ware. Ja. En dan wordt er wel eens gezegd, hè, depressie is ook letterlijk het depressen van emoties. Hè? Heb jij dat ook zo ervaren?
Ja, precies dat. Ja, dat is hoe het is gegaan. Dat is ook de enige verklaring waarom ik op zo'n jonge leeftijd al in zo'n diepe depressie, zo'n diepe leegte belandde. En toen de tijd wist ik helemaal niet dat dat een depressie was. Mm. Dat is meer achteraf door de kennis die je opdoet als je wat ouder wordt. Maar toen was het gewoon leeg.
Ja, want hoe voelde je in die tijd, hè, die tijd die je als een depressieve tijd omschrijft? Mm-hmm.
Hoe ik me toen voelde. Alsof ik de wereld van afstand bekeek. En ik was er niet echt, zeg maar. En ook heel... Ik herinner me nog heel goed dat ik in de spiegel keek. En ik heb van mezelf best wel sprekende ogen. Maar die ogen waren dof geworden. En ik herkende mezelf ook niet meer. Dus ik keek mezelf in de spiegel aan. En ik dacht alsof ik naar een vreemde keek. Dat was echt voor mij een hele vreemde gewaarwording. En alsof ik een beetje aan het zweven was, maar ik was er niet echt. En tegelijkertijd voelde het ook alsof ik een enorme last op mijn schouders had. Mm-hmm. En nu komt dat ook weer naar boven. Ik huilde mezelf wel iedere nacht in slaap. Niet per se omdat ik verdrietig was, maar gewoon omdat ik niks voelde.
Hmm.
En uiteindelijk stopte dat huilen ook, want toen waren die tranen op. Ja.
En hoe reageerde jouw omgeving toen op jou? Maakten die zich zorgen? Zagen die dat aan je?
Nee, op dat moment wist eigenlijk niemand dat. Het leek ook niemand te zien. En dat kwam puur ook omdat zij zelf zo bezig waren met hun verdriet. En ik wilde mijn ouders daar ook niet mee belasten, want ze hadden het al zo zwaar.
Hmm.
En dan zou ik daar ook nog eens bovenop komen. Met voor mijn gevoel, ja, kon dat er ook niet echt zijn, zeg maar. Dat was van, ja, dat moest ik zelf maar oplossen. En ja.
Dus je bent het letterlijk zelf gaan dragen ook.
Ja, dat was ook echt wel een hele eenzame tijd.
Ja, ik kan me goed voorstellen. En nou, ik noem het al even in de intro. Op een gegeven moment ontwikkelde je daarbij ook anorexia. Is dat een soort vervolgstadium op de depressieve tijd geweest? Of hoe is dat gegaan?
Nou ja, zo zou ik het niet direct zeggen. Want ik merkte uiteindelijk wel dat die depressie beter begon te worden. En ik werd op een dag wakker en ik voelde de zon letterlijk weer wat feller schijnen. En toen ben ik daar eigenlijk langzaamaan weer een beetje uitgekomen. En ondertussen had ik wel leuke vriendinnen op school. En leek ik eigenlijk gewoon heel goed te functioneren. En natuurlijk was die depressie er nog wel ergens op de achtergrond. Maar ja, op zich functioneerde redelijk normaal. En dat verdween dus echt wat meer naar de achtergrond.
Mm-hmm.
En die anorexia kwam eigenlijk pas later. Toen we dus weer een overlijden daarbovenop kregen. Van eerst dus de moeder van mijn vaders kant. En daarna ook de zus van mijn vader, mijn tante.
Hmm.
En ik zat op dat moment ook in een moeilijke relatie. Waarin heel veel gebeurde. Dus ik voelde me op dat moment eigenlijk heel beklemd. Zowel met die emoties als met die relatie. En nou ja, ik beschrijf het aan andere mensen altijd als een ui. Dus het begint eigenlijk al bij de kern van, nou ja, je bent opgegroeid in een gezin waar emoties er niet mochten zijn, verdriet leren wegslikken. Nou, dat is dan eigenlijk al, ja, eigenlijk wat er voor de geboorte al gebeurt, dat ontstaat al in die kern. Maar goed, daar komen steeds laagjes en laagjes en laagjes overheen. En ja, je probeert daar je weg in te vinden. En dan komt er weer een laagje bovenop om met die onderste lagen om te kunnen gaan. En uiteindelijk was die ui zo groot geworden. En kon ik daar, ja, was ik daar zo door overspoeld dat ik gewoon mezelf daar geen raad meer mee wist. En dus uiteindelijk anorexia heb ontwikkeld. Hmm. Om controle terug te krijgen over mijn leven.
Ja. En hoe zag dat eruit? Of, nou, ik wilde eigenlijk vragen, hoe merkte je het aan jezelf? Dat je die controle nodig had en dat dat zich dan op eten richtte?
Bedoel je hoe ik voor het eerst merkte dat ik symptomen van anorexia had?
Ja, ja.
Ja, dat begon eigenlijk met gezonder willen eten. En al heel. Dus ik vind het heel leuk om met voeding bezig te zijn. Maar ik ging dus ook allerlei diëten opzoeken en nou, whatever. Dus daar begon het eigenlijk mee experimenteren van, hoe kan ik zonder eten? En al heel snel draaide dat eigenlijk om afvallen. En ik begon mezelf ook steeds meer te wegen. Eerst nog 2 keer per dag en daarna meer dan 8 keer per dag. En ik ging ook echt onderzoeken van, als ik een glas water drink, hoe beïnvloedt dat dan mijn gewicht? En zo ging dat van kwaad tot erger. En uiteindelijk in een aantal maanden tijd viel ik daardoor ontzettend veel af.
Ja. En hoe voelde je je toen? Want ik kan me voorstellen, hè, als je natuurlijk ontzettend afvalt, dat er in je lijf gebeurt er ook van alles. Wat ongetwijfeld je geestelijke gemoedstoestand ook niet bevordert.
Klopt. Ja, in het begin voelde dat heel lekker. En want ik had ergens controle over. Het lukte mij om af te vallen. En om aan al die regeltjes te houden die ik voor mezelf had. En dat was ook mijn geheim. Andere mensen wisten dat ook niet. Dus ja, dat voelde gewoon eigenlijk best wel kicken om dat zo om dat te kunnen. Maar uiteindelijk ook weer vrij snel begonnen die regeltjes ook mijn leven over te nemen. En als ik een inschatting moet maken, uiteindelijk 85% van mijn gedachten gingen over eten en niet eten. En uiteindelijk ging ik ook sociale activiteiten overslaan, omdat dat dus vaak eten of drinken bij kwam kijken. Dus ik isoleerde mezelf heel erg. En ik hield ook echt een dagboek bij van alles wat ik at en hoeveel ik bewoog. En dat mocht dan aan het einde van de streep niet meer dan 200 calorieën zijn. Ik moest van mezelf gaan hardlopen voordat mijn dag mocht beginnen. Dus dat werd steeds meer rigide. En uiteindelijk begon dat dus mijn leven over te nemen. Maar ik had daar geen controle meer over. Dat nam controle over mij.
Ja, dus het gevoel van controle, dat glipte eigenlijk tussen je vingers door.
Ja, precies. Ja, het is heel erg een schijncontrole, want de eetstoornis laat je heel erg denken, als je aan al die regels volgt en als je lukt om dit en dit af te vallen, dan ben je goed bezig. Maar eigenlijk heb je helemaal geen controle meer. Nee. Ja.
Je zegt, het was mijn geheim. Ik kan me zo voorstellen, op een gegeven moment mensen het ook aan je begonnen te merken of aan je te zien.
Ja, zeker, zeker. Dus die opmerkingen begonnen ook wel te komen van, je begint wel veel af te vallen. En uiteindelijk komt dan dus ook het woord anorexia in de mond. En ik was daar heel fel op en ik ontkende dat ook heel erg.
Wat was het moment waarop je voelde van, dit kan misschien zo niet langer meer? Of hoe is dat gegaan?
Ja, vind ik een mooie vraag. Eigenlijk dus dat die eetstoornis controle over jou neemt. Ik begon ook steeds vaker eetbuien te krijgen. En dat was echt een hele instinctieve drang om te eten. Op dat moment stond mijn reptiele brein gewoon in volle toeren te draaien. En het gedeelte wat ons onderscheidt van dieren stond gewoon helemaal uit. Het was echt instinct. En dan kon ik niet stoppen met eten. En dan daarna lag ik met buikpijn op de bank. En daarin merkte ik eigenlijk van, wow, ik word op dat moment word je gewoon overgenomen door je lichaam. En die je forceert om te eten. En dat was gewoon zo'n gevoel van controleverlies. En toen wist ik wel van, ik ben eigenlijk de controle die ik dacht te hebben, die bestaat helemaal niet. En ik heb misschien toch wel hulp nodig.
Ja, en je beschrijft zo'n eetbui. Hoe ziet dat eruit? Ik heb geen idee. Hè? Ga je dan eten tot je echt niet meer kan? Of hoe?
Dat begint dan met één klein iets eten. Van, dat mag dan nog wel van je eetstoornis. En dan is het van het ene naar het ander. En het is ook, je lichaam wil op dat moment gewoon zoveel mogelijk binnenkrijgen. Dus je gaat eerst naar een zakje met nootjes. En die eet je op helemaal. En dan denk je, nu weer dit en nu weer dat. Dus dat blijft gaan eigenlijk. Totdat je gewoon inderdaad niet meer kan, fysiek gezien. En gewoon zo vol zit en zoveel buikpijn hebt. Dat ik heb wel gewoon huilend op de bank gelegen van de pijn daarom.
Ja. En hoe ging dat verder? Hè? Want we hadden het net over het punt waarop je voelde van, dit kan eigenlijk zo niet langer meer. Wat ben je toen gaan doen?
Ja, toen ben ik voor mezelf toch wel een beetje toegegeven van, misschien zit er toch wel anorexia. En ben ik ook naar de huisarts toe gegaan en die heeft mij doorverwezen naar een eetstoorniskliniek. Dus daar ben ik toen op de wachtlijst gezet en vrij snel kon ik wel al, je hebt daar meerdere fases die je doorloopt, kon ik al in de beginnersgroep starten. Dat was dan één middag in de week om echt bewustwording te creëren van je eetstoornis en om je gemotiveerd te maken voor die behandeling. Dat was ook best wel vreemd, want daar begonnen zij over de eetstoornis stem en toen dacht ik, hoezo, ik wilde toch zelf en wat een lariekoek.
Hmm.
Dat je dat een eetstoornisstem gaat noemen. Maar eigenlijk door die weken heen leerde ik ook steeds meer zien van, oh ja, klopt, dat is echt wel iets. Dat is een stoornis die in mij zit en dat is niet wie ik zelf ben. Ja.
En wat was het moment waarop je voelde van, hey, er beginnen dingen te veranderen? Misschien dat die stem wat minder aanwezig werd of dat er andere dingen gaande waren in jezelf?
Nou, ik was me ergens werd ik me bewust van, hé, ik wil je vanaf. En dit is niet wie ik ben of wat ik wil. En toen probeerde ik ook op eigen kracht te herstellen. Dus weer een normaal eetpatroon te herpakken. Maar dat lukte niet, want ik wist gewoon niet meer. Ik moest gewoon opnieuw leren eten, letterlijk. En dus dat was best wel. Toen werd ik daar ook heel erg mee geconfronteerd van, hey, ik wil heel graag hieruit, maar dat lukt mezelf niet meer.
Mm-hmm.
Dus ik zat zo vast in dat web wat ik had gewoven, dat ik daar in mijn eentje ook niet meer uitkwam.
Nee. En wie of wat heeft jou toen de doorslag gegeven dat ten goede keerde?
Ik denk die handvaten die ik toen heb gekregen in die eetstoorniskliniek.
Mm-hmm.
Daar ging ik dus in een deeltijdbehandeling. Dus ik kon gelukkig wel nog gewoon thuis blijven wonen. Maar ik zou daar wel. Ik moest daar drie dagen per week heen. En ik moest dus ook stoppen met mijn studie, want dat ging er niet naast. Want in principe was je daar gewoon de volle week mee bezig. Of je was daar, of je was bezig met opdrachten. En dat heeft me wel echt handvaart gegeven van hoe ik daar weer uit moest komen. Dus toen was die uiterste schil, die anorexia van die ui, die was eraf. Maar ja, de rest van de ui, die was er natuurlijk wel. Ja.
En wanneer kwam die rest van de ui aan bod?
Gedeeltelijk al in de nazorg van van dat anorexia-traject. Dus na die driedaagse behandeling, als je dan op een bepaald gewicht bent en je bent zover dat zij ook zeggen van, nou ja, je kan naar de nazorg. Dan ga je weer meer focussen op reïntegreren in het leven. En dan ga je dus ook hebben over toch wat meer de onderliggende oorzaken. En zelfs toen ik daar klaar was, merkte ik nog van, hey, dat is eigenlijk nog. Het is heeft heel veel met me gedaan, maar er is nog steeds nog meer, zit nog meer onder wat ik nog niet aangepakt heb. En toen ben ik daarna dus nog zo'n 2 jaar in behandeling geweest bij een psycholoog.
Mm-hmm. En wat kwam daar aan bod? Of wat kwam daar omhoog?
Oh ja, echt. zoveel. Zoveel. Ja, dat zou ik niet kunnen samenvatten op dit moment.
Is er één iets wat in je opkomt van, hé, dat was iets wat me raakte, wat echt belangrijk is geweest in mijn herstel?
Ja, dan denk ik het contact staan met mijn eigen emoties. Omdat ik nooit vanuit mijn eigen emoties leefde. Ik zag emoties als iets onhandigs. En het zat me alleen maar in de weg. Want ja, als ik dan toch per ongeluk verdrietig werd of boos werd of wat dan ook, dan wilde ik dat ook zo snel mogelijk mee wegstoppen. Want dat kwam op dat moment niet handig uit. Dus ik was een en al ratio. En heel dat contact met mijn emoties was ik kwijt. En ik voelde eigenlijk ook nooit, bijvoorbeeld bij keuzes of zo, kon ik ook niet voelen van, hé, wat voelt voor mij nou? Was een goede keuze. En toen ik daarmee aan de slag ging en dus meer weer terugkwam bij mijn gevoel en ook dat kompas van mijn emoties meer ging vertrouwen, toen is dat wel echt in een sneltrein vaart gegaan, ja.
Mooi. Weet je nog welk moment je echt voelde van, wow, nu voel ik ze weer, nu zijn ze er weer? Kan je nog een moment herinneren?
Ja, dat was echt een heel sterk moment. Toen zat ik nog in die driedaagse behandeling van die eetstoornis. En omdat ik dus aankwam in gewicht, merkte ik ook wel dat ik sterker werd. En ik zat dus ook nog steeds in die relatie die mij niet gelukkig maakte. En op een gegeven moment voelde ik zo'n oerkracht. Want ik heb nu 2 keuzes. Hè, want het leven zoals het op dat moment ging, dat ging gewoon niet meer. Dat had ik zo, was ik zo diep ongelukkig in dat ik dacht, nou ja, of ik maak er een eind aan, of ik maak een eind aan deze relatie en ik kies voor het leven. En dat was ja, zo'n heftig moment, zo'n heftige keuze. Want in dat moment heb ik dus echt voor het leven gekozen. Wow. En dus toen waren mijn emoties heel sterk. Ja, ja.
En welke emotie was toen het meest aanwezig?
Ja, kracht. Echt een oerkracht die zo van binnenuit kwam. En, ja.
Mooi. Echt een levensenergie of levenskracht of hoe het ook.
Ik denk het, ja, ja. Ja, want ik stond echt op de rand van de afgrond. En dan toch komt er ergens zo'n kracht naar boven. En ja, dat heeft veel met mij gedaan.
Ja, ik kan me voorstellen. Heb je dat ook met je familie kunnen delen, dat moment en die gevoelens?
Ja, zeker. Ik heb me toen ook, toen ik dus ook die kracht voelde van ik moet deze relatie verbreken, toen heb ik muziek gemeld op school, ben ik naar huis gefietst, onderweg naar huis, alleen maar gehuild. En dan ook echt heel hard janken, zeg maar. En toen kwam ik thuis. En nou eigenlijk pas leefde ik ook in een soort van geheim. Want mijn ouders en familie wisten ook niet hoe dat ging in die relatie. En hoe ongelukkig ik me eigenlijk voelde. En toen kwam ik thuis en ik deed de deur open. En ik zei tegen mama, van mam, we moeten praten. En toen heb ik alles eruit gegooid. En ja. Ja, dus vanaf dat moment, ik gooide letterlijk de deur voor mezelf open. En ja, om mezelf te zijn en mijn emoties toe te laten. En dat ook met anderen te delen.
Ja, nou, dat is mooi. Ik weet niet, niet iedereen zal dit op YouTube zien, maar misschien ook alleen maar luisteren. Maar even dat de gezichtsuitdrukking die je er net bij tonen was heel mooi.
Ja, ja. Dankjewel. Ja.
En hoe reageerde jouw moeder op jouw openheid, jouw emoties op dat moment?
Ja, eigenlijk heel fijn. Dus ook heel. Zij was echt een rots op dat moment. En ze luisterde naar mij. En ze was er voor mij. Dus ik voelde heel veel warmte. En ja. Dus dat leerde me ook van. Wow, als je emoties met mensen deelt, dan zijn ze er voor je. En dan krijg je daar heel veel warmte voor terug. En ja.
Was dat ook een bevestiging van ik hoef dit niet alleen te doen? Hè? Ik hoef dit
absoluut
niet alleen te dragen.
Ja, absoluut. Want dat gevoel had ik dus altijd. En toen in één keer kwam ik er dus achter van, oh, het is eigenlijk echt super fijn om dat met andere mensen te delen. En, en je bent ze daar niet mee tot last. En ja, het is zo belangrijk om je emoties te uiten. Ja. Ja.
Als ik het goed begrepen heb, ben je uiteindelijk ook psychologie gaan studeren. Hè? Klopt dat?
Ja. Ja.
Is dat ook vanuit ja, je eigen achtergrond? Dat je iets had van, ik ben nieuwsgierig hiernaar. En tenminste, dat hoor ik vaker van mensen. Mm-hmm. Dus vandaar mijn vraag. Herken je dat?
Niet op die, ik was me daar niet op die manier bewust van. Ik wist toen ik van de middelbare school afging, wist ik eigenlijk vooral wat ik niet wilde. maar niet zo goed wat ik wel wilde. Dus nou, uiteindelijk studiekeuzetests gedaan. En daar kwam ik toch de hele tijd wel toegepaste psychologie terug. En op dat moment kon ik psychologie nog niet zo bevatten. Van ja, wat is dat dan? Nou, dat krijg je ook niet op de middelbare school les over per se. Dus. Maar goed, ik dacht, nou ja, het klinkt wel goed. Dus laten we het gaan proberen. En eigenlijk in de eerste week dat ik daar op de studie terecht kwam, ben ik helemaal verliefd geworden op de psychologie. En ja, heb ik daar een hele grote passie voor.
Yeah.
Die er dus eigenlijk altijd wel al zat, maar zonder dat ik dat kon benoemen als, oh, dat is psychologie. Of, ja, ja.
Wat maakt psychologie zo mooi?
Omdat je kijkt achter de mens. Dus wat zit er nou achter die ogen en achter dat lijf? Wat gebeurt daar nou en hoe kan ik dat begrijpen? En ja, je leert daardoor jezelf en anderen beter begrijpen.
Ja. Wat ik wel mooi vond, wat ik op jouw LinkedIn-profiel volgens mij las.
Mm.
En dan citeer ik eventjes. Ieder individu zou het gevoel mogen hebben echt gezien en gehoord te worden.
Juist.
Wat maakt dat belangrijk?
Als iedereen zichzelf zou zijn, dan echt dezelfde die in jouw kern zit. Ik geloof dat iedereen een kern heeft. Dan zou de wereld zoveel mooier zijn. En ik geloof ook wel dat we daar steeds meer naartoe aan het bewegen zijn. Hoe fijn is het om jezelf te kunnen zijn. En dat dat geaccepteerd wordt en mag zijn. Dat je mag stralen als de persoon die je bent.
Hmm.
Ja, ongeacht hoe dat eruit ziet.
Met alle mooie, minder mooie kanten.
Ja, precies.
Ja. Wat is daarvoor nodig in jouw beleving?
De vrijheid om jezelf te mogen zijn. Dus acceptatie vanuit anderen, respect. Maar ook jezelf kennen. En eigenlijk ook al vermijden dat ik heb mezelf afgeleerd om mezelf te zijn. Want dat mocht er niet zijn. En ik vond dat niet. Ik wees mezelf heel erg af. Hè. De persoon die ik dan was, dat was niet, klopte niet met het plaatje wat ik in mijn hoofd had. Dus ook dat we voorkomen dat kinderen zichzelf afleren om te zijn wie ze zijn.
Ja. Is dat ook een van de redenen dat je uiteindelijk docent bent geworden?
Dat draagt er wel aan bij. Ja. Ik vind het mooiste ook aan mijn werk is ook die persoon. Achter de persoon kunnen zien en diegene erkennen. En nou ja, hopelijk daar ook aan de groei bijdragen van iemand hoe die is. Ja.
Ja. Je bent op dit moment op sabbatical. Wat heeft jou doen besluiten om daarvoor te kiezen?
Een droom. Ik had al heel lang een droom om op reis te gaan. Eigenlijk als kind ontwikkelde ik daar een fantasie over. Misschien ook wel een beetje als vlucht, hè? Omdat ik niet lekker in mijn vel zat, niet op mijn plek was. Kan nog altijd op reis gaan. En toch is dat zaadje altijd wel gebleven. En niet meer als vlucht, maar wel als een soort van kers op de taart. Van mijn toch al heel leuke leven. Dus ik wilde eigenlijk naar mijn afstuderen gaan reizen. Maar ja, dat was midden in de coronapandemie. En toen kreeg ik dus ook de kans om docent te worden bij toegepaste psychologie. En die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Mm. En toen kwam dus het moment van, tussen tijdelijke contracten en een vast contract in. En toen heb ik dus die wens ook aangegeven van, ja, ik wil heel graag hier blijven. Maar ik zou ook nog heel graag een paar maanden op reis willen gaan. En dat is gelukt.
En waar is de reis naartoe gegaan? Of waar gaat de reis naartoe?
Ik ben in Oost-Europa geweest. En een stukje Denemarken, Noorwegen. En het einde nog naar Schotland en Ierland. Dus door Europa, ja.
Dus is daarmee een wens in vervulling gegaan?
Absoluut, absoluut, ja.
Hoe zie jij jouw toekomst voor je, Inge?
Ja, goede vraag. Ik wil mensen blijven inspireren. En ik zie mezelf ook nog wel ooit mijn eigen coachpraktijk hebben. Lijkt me heel tof om mensen één op één te begeleiden. Maar op welke manier dan ook. Ik wil me voor anderen blijven inzetten en ze helpen dichter bij zichzelf te komen.
Hmm.
En zo hopelijk de wereld een stukje mooier te maken.
Ja. Nou, ik kan me zo voorstellen dat je een enorme inspiratiebron bent voor mensen. Hey, je bent zo jong, zoveel levenswijsheid ook. En de manier waarop je erover praat en over vertelt. Dat is ontzettend mooi om te ervaren. Ik kan me voorstellen dat alleen dat alweer heel veel mensen inspireert, hè. En aanzet om misschien ook hun verhaal te delen. Al is het maar in eigen kring. Mm-hmm. Hè, dat hoeft natuurlijk niet allemaal aan publiek te zijn.
Mm-hmm.
Maar dat waardeer ik ontzettend aan je, moet ik zeggen.
Nou, dankjewel. Prachtig compliment.
Ja, wil je de wereld, of de wereld is misschien een erg grote omschrijving, wil je de kijker en de luisteraar nog iets meegeven als we naar de afronding van dit gesprek gaan?
Zeker. Ben eerlijk tegen jezelf en durf jezelf in de spiegel aan te kijken. En ja, de keuzes die je maakt en het leven wat je leeft, ben je eerlijk. Ben je eerlijk tegen jezelf, eerlijk tegen anderen. En zo niet. Probeer dat te zijn. En het vergt zoveel moed. Dat vergt echt veel moed om eerlijk tegen jezelf te zijn. En ook om te kunnen zeggen van, hey, wat ik nu aan het doen ben, dat ben ik eigenlijk niet. Of nou ja, misschien bepaalde keuzes die je te maken hebt. Maar dan zou ik je ook echt de moed gunnen om die te maken. En om, om je ware ik te kunnen gaan zijn.
Ja.
Ja, dus dat wil ik anderen heel graag toewensen. De moed om zichzelf te kunnen zijn. Ja. Ja,
mooie afronding zo. Ik wil je hartelijk danken. Het compliment heb je al gehad. Maar ik wil je in ieder geval nog hartelijk danken voor dit gesprek, Inge. Je openheid, je kwetsbaarheid, je durf, je lef. Dat was heel fijn. Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Mooi. Nou, kijker en luisteraar, jullie natuurlijk ook bedankt voor het kijken en luisteren naar dit prachtige verhaal. Ben je door geïnspireerd? Deel het dan vooral met vrienden, familie, naar andere mensen in je omgeving waarvan je het gevoel hebt, die hebben hier echt wat aan. En wat ik ook ontzettend leuk zou vinden is als je je abonneert op mijn kanaal, dan word je automatisch op de hoogte gesteld op het moment dat er een nieuwe aflevering beschikbaar is. En dan zie ik jullie ook weer heel graag terug bij de volgende aflevering. Nummer 30 gaat dat alweer worden.